Vorige week zondag, gemeente, hebt u vanuit zondag 11 gehoord wat de betekenis is van de naam Jezus. Die dierbare naam die betekent dat hij zijn volk zal zalig maken van hun zonde. Een naam die mensen niet hebben uitgevonden, maar die vanuit de hemel aan de Zoon van God is meegegeven toen hij mens werd uit de maagd Maria. Jullie zullen hem Jezus noemen. Hij is een geboren zaligmaker, die verlost van het grootste kwaad en die brengt tot het hoogste goed. En dat was een geweldige boodschap. Er is een zaligmaker. Maar dat betekent niet dat er geen vragen meer over zijn. Want wanneer je dat op je hart laat inwerken, en er zitten er hier misschien toch wel die daar deze week nog eens wat verder over hebben nagedacht, wat betekent dat nou dat de Zoon van God zaligmaker heet en zaligmaker is? Dan komen er zomaar van allerlei vragen boven. Hoe is hij zaligmaker? En mag hij nou inderdaad zalig maken? En kan hij wel zalig maken? En die vragen die worden alleen maar versterkt wanneer we ons realiseren dat bij onze doop al gezegd is dat we maar niet alleen een Jezus nodig hebben, maar dat we een drie-enige God nodig hebben tot zaligheid. Dat betekent dat je de vraag kunt stellen, hoe zit het nou eigenlijk met de Vader? Accepteert hij dat zaligmakende werk van zijn Zoon? Want als dat niet het geval is, gemeente, dan sta je straks, als je voor de rechter komt, nog met lege handen. En kan hij wel zalig maken? Hoe zit het met de Heilige Geest? Zal die Heilige Geest het werk van de Zoon effectueren, geven dat dat werk ook effect mag hebben in het hart en in het leven van een zondaar, waardoor die zondaar inderdaad deel krijgt aan het heil dat Christus verworven heeft? Stel je nou voor dat de Heilige Geest dat niet doet. Dan krijg ik nooit van zijn leven deel aan het werk van de Zoon. Ik hoop dat u aanvoelt dat dat niet zomaar vragen zijn. Maar dat dat vragen zijn die gaan over leven en dood. En dat zicht op die vragen en vooral op het antwoord op die vragen noodzakelijk is om geloofszekerheid te krijgen, dat in elk geval. Om geloofsverdieping te ontvangen. En wat ontdekken we nou vanmiddag, gemeente, als het goed is? Dat het antwoord op die vragen, hoe is Jezus zalig maken? Mag hij dat? Kan hij dat? Dat je het antwoord op die vragen vindt in die tweede naam van hem, die de catechismus aan de orde stelt in het onderwijs dat noodzakelijk is tot zaligheid. De naam Christus. Daar gaat het dus vanmiddag over. Christus is de ambtsnaam van de Zoon van God. We zien die naam die spreekt ten eerste van volmacht van de Vader. Die spreekt ten tweede van bekwaming door de Geest. En die spreekt in de derde plaats van bediening door de Zoon. Christus is de ambtsnaam van de Zoon van God. Die naam spreekt van volmacht van de Vader. Bekwaming door de Geest. Bediening door de Zoon. De catechizanten in ons midden, die weten wel, tenminste daar ga ik maar vanuit, zoals ik mijn eigen catechizanten in het verleden ook heb geleerd, dat dat hier ook geleerd zal worden, dat de naam Jezus in het Oude Testament Jozua betekent de Heere maakt zalig, de Heere redt. Diezelfde catechisanten hebben dan natuurlijk ook geleerd dat de naam Christus in het Oude Testament is dat de naam Messias, het ene is Grieks en het andere is Hebreeuws, dat dat de ambtsnaam van de Heere Jezus is. En die naam die betekent dat hij de gezalfde is. De Christus. Zo hebben we dat gelezen in die belijdenis van Simon Petrus op de vraag van de Heere Jezus. Gij, wie zegt gij dat ik ben? U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En als Paulus naar zijn bekering gaat spreken van de Heere Jezus Christus, dan gaat hij ook spreken tot de Joden dat de Christus, met andere woorden, de beloofde Messias, de gezalfde door de Heere, dat dat die Jezus is van Nazareth, die hij zo gehaat heeft, die hij zo vervolgd heeft in zijn volgelingen, maar die hem stil heeft gezet op de weg naar Damascus en die hem tot bekering heeft gebracht. Hij is de Christus. Die naam die zegt dus om te beginnen dat de Heere Jezus een ambt bekleedt. En een ambtgemeente, dat is een eervolle taak. Je kunt er niet voor leren. Je kan natuurlijk wel studeren in een bepaalde richting, omdat je dus iets wilt dat je misschien een keer kunt ontvangen. Maar je ontvangt een ambt als een geschenk van iemand die boven je gesteld is. Denk maar aan het ambt van burgemeester, het ambt van ambassadeur. Dan wordt hij daartoe benoemd door de koning en je mag vervolgens ook in naam van de koning optreden. Je kunt op die manier ook denken aan een dienaar des woords, dat ligt natuurlijk een beetje dichtbij in deze dienst. Een dienaar van het woord, die mag zeggen, ik kom in de naam van de Heere. Hij heeft mij geroepen, hij heeft mij begiftigd met last en macht om zijn woord en de sacramenten te bedienen. Misschien zit er een slimme jongen hier in de kerk die zegt, ja, maar daar kan je dat voor leren. Nou ja, je kan studeren in die richting. Maar als je er even over nadenkt, dan zul je ook weten dat iemand nog zoveel kan studeren en nog zoveel theologische graden kan behalen, maar dat hij daarmee nog geen dienaar van het woord is. Wanneer wordt iemand dienaar van het woord? Als hij geroepen wordt. Geroepen door de Heere. En als die roeping wordt herkend door een gemeente die vervolgens een beroep uitbrengt en die zegt, wij zien u als iemand die door de Heere geroepen is om woord en sacrament te verkondigen. Wilt u dat in ons midden komen doen? En als die man dan de roeping van de Heere ontvangt om dat in een bepaalde plaats te doen, dan wordt hij vervolgens bevestigd. En dan staat hij daar, een mensje uit het stof verrezen, die gestudeerd heeft, ja. Of die zoals bij iemand van artikel 8 bijzondere gaven van de Heere heeft ontvangen om de gemeente te stichten zonder dat hij daarvoor die bewuste opleiding heeft gevolgd. Maar hij staat daar als iemand die zegt, ik kom in de naam van de Heere, ik kom als de gezondene van de Heere. En bij de bevestiging, ik zei dat vanmorgen al, wordt dan voorgelezen in het formulier, bedenk dat God zelf door zijn mond tot u spreekt. Dat is niet iets dat je jezelf kunt aanmeten. Ja, natuurlijk, je hebt wel eens mensen die denken dat ze dat kunnen. En die komen dan naar voren en die komen met zichzelf en die komen met vrome woorden. Maar het gaat erom dat God je zendt en dat God je roept. En dat God zegt, ik stel u in mijn dienst. Wel gemeente, zo heeft de Heer Jezus Christus nou ook een ambt. Een drievoudig ambt, dat zeg ik liever dan dat ik spreek over drie ambten, omdat die ambten van de Heere Jezus eigenlijk in elkaar overlopen en aan elkaar verbonden zijn. Een drievoudig ambt, het ambt van profeet, priester en koning. En dat betekent dat de Heere Jezus geen zaligmaker is geworden op eigen initiatief, dat hij niet op een gegeven ogenblik naar voren is gekomen en dat hij heeft gezegd, ik zie mij genoodzaakt om zaligmaker te worden. Hij komt krachtens goddelijke instelling. De catechisme zegt, hij is van God de Vader verordineerd. Een vreemd woord, hè? Verordineerd. Dat is een woord, gemeente, dat ons meeneemt naar de stilte van de eeuwigheid. Een woord dat ons meeneemt naar de raad van God tot verlossing van zondaren, naar dat overleg in de eeuwigheid dat heeft plaatsgevonden tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Een overleg dat is opgekomen uit Gods soeverein en eeuwig welbehagen, uit de verkiezende liefde van God. En in dat overleg, ook wel de raad des vredes genoemd, heeft de Vader tot de Zoon gezegd, gij zijt de Christus, ik wijs u aan en ik stel u aan om ambtelijk verlossing te verwerven voor mijn uitverkoren volk. En de Heere Jezus Christus heeft zich van eeuwigheid af bereid verklaard. En is zich van eeuwigheid af ook bewust geweest dat hij door de Vader was aangesteld. U leest dat bijvoorbeeld in een hoofdstuk in het Oude Testament als Spreuken 8. Waar staat, ik ben van eeuwigheid afgezalfd geweest. En de psalmist die jubelt daarover. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie. De Vader heeft zijn Zoon aangesteld tot profeet. Hoe weet ik dat? Mozes heeft er al over geprofeteerd. Mozes die het gezegd heeft tegen het volk Israël, een profeet als ik zal de Heere uw God u verwekken, naar hem zult gehoren. En in het Nieuwe Testament wordt dat bevestigd door die stem uit de hemel die klinkt bij de doop van de Heere Jezus door Johannes in de Jordaan. Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En aan de ingang van het eigenlijke lijden op de berg der verheerlijking, dan klinkt opnieuw die stem vanuit de hemel die gehoord wordt door die drie van de vooraanstaande discipelen, Petrus en Johannes en Jacobus, deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort hem! Zijn mond brengt wijsheid voort. Genade is op zijn lippen uitgestort. Daarbij heeft de Vader hem aangesteld tot priester. En ook dat lezen we al in het Oude Testament, als staat door de Vader gezegd wordt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Psalm 110 hebben we gezongen daarvan. En de Hebreeën schrijver sluit daarbij aan wanneer hij zegt, en daarom kan hij volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan. En vervolgens heeft de Vader hem ook aangesteld tot koning. En ook daarvan spreekt het Oude Testament al. Die schriften die zijn dat die van hem getuigen. En je ziet er hoe langer hoe meer van, hoe meer je in de schriften studeert, gemeente. Maar dan denk ik bijvoorbeeld aan een woord uit Psalm 2. Ik toch heb mijn koning gezalfd op Sion, mijn heilige berg. En in het Nieuwe Testament spreekt de Heer Jezus in het bewustzijn van die zalving tot koning. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gegeven, hoort u wel? Hij heeft zich dat niet toegeëigend. Hij heeft het ontvangen van zijn Vader uit de hemel. Op grond van zijn volbrachte arbeid aan het kruis en tot in het graf toe. De Vader stelt hem aan. En de Vader wijst naar hem. Hij zegt, naar hem zult ge horen. Bij hem moet u zijn als u zalig wilt worden. Hij is het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is de koning die zijn volk vergadert. Gemeente, nou zijn we eigenlijk nog maar net begonnen aan deze zondag. En dan moeten we al tegen elkaar zeggen, wat is dit een geweldig heerlijke boodschap. Die naam Christus die spreekt om te beginnen dus van de Vader. Die Vader. En is hij het niet tegen wie wij gezondigd hebben? Die Vader geeft hem zijn eigen enige geliefde zoon. Voor zulke mensen die van hem afgevallen zijn, die tegen hem in opstand zijn gekomen. Voor zulke mensen die zonder hem verloren zijn, die zonder hem verdoemd zullen worden. Die Vader heeft zijn zoon aangesteld tot knecht des Heren. Hij heeft hem gezonden in de volheid des tijds tot verlossing van zondaren. Met die ambtelijke opdracht om alles te doen wat nodig is. Om zondaren zalig te maken. En met de volmacht om dat dan ook inderdaad te volbrengen. De Vader heeft zijn zoon zijn werkprogramma voorgelegd. En hij heeft het hem voorgezegd in de schriften. En weer denk ik aan een woord uit het Oude Testament, gemeente. Een woord uit de profeet Jesaja. Maar de Heere, als de knecht des Heren spreekt, de Heere, Heere, wekt hem elke morgen. Hij wekt mij het oor dat ik hore om geleerd te worden. Eigenlijk zegt de Heere Jezus daar, jongens en meisjes, moet je eens opletten hoe eenvoudig dat klinkt. De Heere Jezus zegt, elke morgen heeft de Vader mij geroepen. En elke morgen heeft de Vader gezegd, mijn zoon, ben je daar? En dan leert hij van het werk dat gedaan moet worden. Van de last die gedragen moet worden. Van de opdracht die vervuld moet worden. Van de gehoorzaamheid die betracht moet worden. Dat betekent die naam Christus allemaal, gemeente. De Vader zegt, hij mag het. Ik heb hem aangesteld tot mijn knecht. En je hoort het in de profeet Jesaja meer dan eens. Hoe de Vader dan zegt, zie, mijn knecht. Die ik heb uitverkoren. Ik zend hem. En hij zal het werk doen. En dat betekent, gemeente, dat als deze profeet zegt dat hij een blijde boodschap verkondigt, dat de Vader dan daarachter staat en zegt, luister nou naar hem, hij mag het zeggen. En als deze priester zegt dat hij volkomen zal zalig maken, dan zegt de Vader, luister nou goed naar hem, want hij mag het zeggen. En als deze koning zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, dan zegt de Vader opnieuw, luister naar hem, want hij mag het zeggen. Hij heeft een goddelijke volmacht ontvangen. Om dat werk volkomen te verrichten. Als u dat allemaal nou probeert een beetje tot u te nemen en op u te laten inwerken, gemeente. En ik hoop dat u daarin mee kunt komen, want het is zo belangrijk dat we deze dingen goed leren verstaan. Maar dan ga je begrijpen dat de Heere Jezus er zo blij mee is. Als Simon Petrus als eerste van de mensenkinderen zegt, gij zijt de Christus. Als Jezus hem dat vraagt, als Jezus dat vraagt aan die discipelen, u weet dat wel, we hebben dat gelezen. Wie zegt gij dat ik ben? De Christus. De blijdschap van de Heer Jezus, die merk je dan ook wanneer hij antwoordt: Simon, dat hebben vlees en bloed u niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. De belijdenis van Simon Petrus is een echo op de proclamatie van de Vader, die zegt: deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. En dan zie je iets oplichten, gemeente, van het goddelijke. En dan hoor je iets beginnen te klinken van de lofzang: gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. U snapt natuurlijk wel dat er nou een vraag moet komen. Want Petrus heeft dat toen wel gezegd. En de andere discipelen die hebben ja geknikt, al heeft Judas zich er al gauw van gedistanceerd. Maar we zijn er hier in de kerk natuurlijk niet klaar mee dat Petrus dat gezegd heeft, gemeente. Dat snapt u ook wel natuurlijk. Want dan moet ik, als ik zover ben gekomen met de uitleg van wat er in deze zondag staat, tot u komen met de vraag: is dit ook uw belijdenis? Is dit ook jouw belijdenis? Wat denkt u van de Christus? Heb u dat al wel eens gemerkt? Dat het de Vader is die ons tot hem lokt. Dat het de opdracht van de Heer Jezus Christus is, hem van de Vader gegeven, om zaligmaker te zijn. Het is geen liefhebberijtje van de Heere Jezus. Het is niet, vergeef me dat ik het zo zeg, een hobby van de Heere Jezus geweest. Al heeft het de volle liefde van zijn hart. Maar het is een werk. Het is een opdracht. Het is een plicht. Om zondaren zalig te maken. De Vader heeft hem dat opgedragen. En dat betekent, gemeente, dat wanneer hier in ons midden een mens is die zegt: ik zou zo graag willen zalig worden. En eerlijk is eerlijk, gemeente, ik zou eigenlijk niet zo goed snappen als u dat nou niet zou willen. Hoe zou dat nou eigenlijk kunnen, wat denkt u? Dat er iemand in de kerk zit die niet wil zalig worden. Dat wil u toch? Daar bent u toch ook voor in de kerk gekomen om zalig te worden en om, als u de zaligmaker in beginsel hebt leren kennen, meer van hem te leren kennen en meer te ontdekken van die wonderlijke genade die God in hem heeft geopenbaard. De Vader zegt: ga maar naar hem toe. Als je zalig wilt worden, ga maar naar Jezus toe. Hij is ervoor. Daarom heb ik hem in de wereld gezet. U hoeft niet in de hemel op te klimmen. Ik heb hem in de wereld neergelegd. Ik heb hem in een beestenstal geboren laten worden. Ik heb hem laten neerleggen in een voederbak van beesten. Ik heb hem laten hangen aan het kruis van Golgotha. Hem neergelegd in het graf. Opdat hij zou opstaan als zaligmaker. Je moet er toch niet aan denken, gemeente, dat er nou vanavond iemand hier in de kerk is die aan die Heere Jezus voorbij loopt. God de Vader die wijst hem aan. De hemel neemt daar de moeite voor, gemeente, als ik het nou heel simpel en menselijk mag zeggen. Hoor hem! En de bruidskerk getuigt van hem. En ze zitten er toch ook hier in het midden van de gemeente, die wat dat betreft levende getuigen mogen zijn van deze Heere Jezus Christus. En die, als ze de kans krijgen, het zingen en het tegen je zeggen: al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulkin is mijn liefste, zulkin is mijn vriend. Moet je nou eens voorstellen dat er vanavond iemand hier in de kerk zit die aan die Heer Jezus zomaar voorbij loopt. Dat hier vanavond mensen zijn op wie dat woord van toepassing is van Jesaja 53, dat ze in hem geen gedaante of heerlijkheid ontdekken. Lieve mensen, heel eerlijk. Als dat van u en van jou nog geldt, dan moeten we toch eens vertellen, waarom loopt u nou aan deze Heer Jezus voorbij? Zie je nou echt niks in hem? Vind je het de moeite niet waard om hem te leren kennen? Heb je hem niet nodig? Heb je geen belang bij hem? Vraag ik me weer, gemeente, zouden er hier nou echt mensen zijn die niet zalig willen worden? Die als ze in de komende week komen te sterven en ze komen te staan voor de rechten van levenden en van doden. Ze zegt, ja, daar heb ik geen belang bij. Echt geen belang bij, maar dan is het je tot eeuwige spijt. Hoeft dat niet? Of zitten er hier vanavond mensen die denken dat ze zonder de Heer Jezus wel kunnen? Als God de Vader nou vanavond tegen ons zegt, gemeente, hoort hem. Je moet bij hem zijn. Welk argument kunt u dan hebben om niet uit te gaan tot de Heer Jezus Christus? Als die Vader zegt, zie het lam. Als die Vader zegt, welzalig allen die hem kennen als hun Here. Hoe komt het dan? Als er vanavond mensen in de kerk zitten en ze zitten hier misschien al wel jaren, die daar nog nooit gehoren hebben gegeven. En die niet uitgaan tot hem. En die niet voor hem op de knieën vallen. En die niet tegen hem zeggen, grote koning, zou u toch ook mijn koning willen wezen? Gemeente, die Christus is het enige juiste adres voor een mens die zalig wil worden. Je moet er toch niet aan denken, gemeente, dat er iemand hier uit de kerk in de komende week voor de rechten van levenden en doden staat. En dat die rechter dan aan je moet vragen, waarom wilde je nou niet zalig worden door deze ambtsdrager? Ik had hem toch gegeven in die wereld waarin jij leeft. Ik heb je toch op hem gewezen. Ik heb je toch tot hem geroepen. Ik heb hem u aangeboden. Hij mag zalig maken. Als u niet tot hem gaat, dan kan het toch alleen maar omdat u het bloed van het verbond onrein hebt geacht. Dan moet je toch echt er maar mee rekenen, gemeente, dat je een veel zwaardere straf te wachten hebt. Dan de eerste, de beste moslim die in dienst van IS een zelfmoordaanslag pleegt, om maar zo wat te noemen. Als we dat allemaal zo vanuit het woord hebben opgepakt, gemeente, dan kan ik me voorstellen dat er vervolgens toch wel de nodige tegenwerpingen komen uit uw midden. Dan kan ik me voorstellen dat er iemand hier in de kerk zegt, die zegt, dominee, maar snapt u dat niet? Ik wil nou een keer niet, want ik ben een vijand van God en van mijn eigen zaligheid. En dat er een ander zit die zegt, ik durf niet, dominee, want mijn zonden zijn zo groot en dat is een blokkade die me in de weg staat. En dat een derde zegt, ik kan niet, want ik ben een gebondene door de Satan. En dat een vierde zegt, ik weet niet waar ik hem zoeken moet, want ik ben blind. En dat weer een ander zegt, ik mag niet tot hem gaan, want ik ben het niet waard om bij hem aan te kloppen. We moeten vanavond wel eerlijk zijn, gemeente. Want het gaat om doodernstige dingen. Het gaat om levensnoodzakelijke dingen. En daarom vraag ik diegenen die nou tegenwerpingen hebben van ik kan niet, ik wil niet, ik weet niet, ik durf niet, ik ben niet waard. Hoe weet je dat? Is dat inderdaad je persoonlijke bevinding geworden? Gemeente, ik moet dat wel vragen omdat ons hart zo arglistig is, weet u. En omdat ons hart zijn onbekeerlijkheid en zijn onbuigzaamheid zo graag verbergt achter wat godsdienstige redeneringen. Maar als ik dat gezegd heb en als u het zich moet aantrekken, dan hoop ik dat u het zich aantrekt. Dan zeg ik vervolgens toch ook, gemeente, het is best begrijpelijk wanneer iemand zo redeneert. Want als je wat van jezelf leert kennen, gemeente, dan heb je niet zoveel meer in te brengen, is niet waar. En als je iets van de heiligheid van de grote God leert zien, dan is het toch best te begrijpen dat de mens de ogen niet durft op te slaan. Laat staan dat hij tot die heilige God durft te naderen. Alleen gemeente, en dat mag ik dan vervolgens wel tegen u zeggen. U hebt de vorige keer gehoord dat die Heer Jezus een volkomen zaligmaker is. Dat betekent toch zoveel als dat je niet in jezelf moet blijven steken en dat je niet moet gaan proberen om zelf aan voorwaarden te voldoen en om zelf te zeggen, nou ja, dan ga ik ervoor en dan zie ik wel waar ik uitkom. Heel eenvoudig, gemeente, u moet bij hem zijn. U moet bij hem zijn. Hij mag niet alleen zalig maken, omdat de Vader hem daartoe heeft aangesteld. Hij kan ook zalig maken, omdat hij met de Geest is gezalfd. Dat is dan het volgende punt, gemeente. Weer kijk ik naar de catechisanten hier in de kerk en ik zeg, jullie weten dat natuurlijk wel en jij hebt dat ook op de catechisatie wel eens een keer geleerd. Wanneer werd iemand gezalfd? Als hij profeet werd, denk maar aan Elisa. Of als hij priester werd, denk maar aan Aaron. Of als hij tot koning werd gezalfd, denkt u maar aan David, om zomaar een paar namen te noemen, gemeente. En dan weten de catechisanten waarschijnlijk ook wel dat er voor zo'n zalving speciale zalfolie werd bewaard, die daar ook alleen maar voor gebruikt mocht worden. En die zalfolie, dat is een beeld van de Heilige Geest die bekwaam tot de dienst. Die zalving was een waarborg van de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Van zijn kracht en zijn wijsheid, die werd geschonken. Door die zalving kreeg je dat. En het is natuurlijk duidelijk, gemeente, en dat zeg ik toch ook maar om een vraag te beantwoorden, dat de Heere Jezus als God die zalving niet nodig had. Maar toen de Heere Jezus de vlees geworden zoon van God, knecht des Heren was geworden, toen had hij dat ook nodig, gemeente, dat de Geest hem ging bekwamen tot die hoge taak om middelaar Gods en der mensen te zijn. Daartoe werd hij met de Geest gezalfd. Dat blijkt bijvoorbeeld als de Heer Jezus 12 jaar is en hij is voor het eerst in de tempel en hij raakt in gesprek met de overpriesters en schriftgeleerden en die zich erover verwonderen dat die jongen zo'n geweldig inzicht heeft. Dat is het werk van de Geest der kennis en der wijsheid, gemeente. En dan zegt het evangelie, en in die kennis nam hij in de loop van de jaren toe. Hij was er dus heel wat verder in toen hij niet meer 12 was, maar 30. Toen hij begon met zijn optreden. Die zalving die blijkt ook bij zijn doop. U weet dat immers toch wel, gemeente, dat bij de doop van de Heere Jezus in de Jordaan, toen de Heere Jezus uit dat water omhoog kwam, dat de hemel open ging en dat er een duif neerdaalde. En in die gedaante van de duif was het de Heilige Geest die op hem neerdaalde en op hem bleef rusten. En later, toen hij optrad in de synagoge van Nazareth, toen heeft hij dat met zoveel woorden gezegd, nadat hij die woorden gelezen had, uit Jesaja 61, de geest des Heeren, Heeren is op mij. En toen hij rondwandelde onder Israël, toen stonden de mensen er verbaasd over, omdat hij leerde als machthebbende. En niet zoals de schriftgeleerden die het uit een boekje moesten hebben. Die Heilige Geest die zalfde hem, zodat hij echt priesterlijk bewogen was. Zodat hij koninklijk mocht optreden tegen de machten. Denk alleen maar aan dat ene voorbeeld van de storm op zee als de discipelen. En dat waren echt geen bange jongens. Toen die discipelen zeiden, meester, wij vergaan. En toen stond hij daar op de voorplecht. En hij sprak een enkel woord tegen de wind en de golven, zwijg, wees stil. Dat was de uitoefening van de koninklijke macht die de Heilige Geest hem gaf en waardoor de Heilige Geest hem bekwaamde. En als Petrus na Pinksteren bij Cornelius, de Romeinse hoofdman in Caesarea komt, dan zegt hij dat het in heel het optreden van de Heere Jezus duidelijk was dat God hem met de Heilige Geest en met kracht gezalfd had. Met de Geest gezalfd. Die naam Christus, gemeente, die betekent hij kan zalig maken. Want als de grote ambtsdrager is hij bekwaam om alles te doen om ellendige, arme, dood en doemwaardige zondaren te verlossen van de dood en ze te geven de volkomen zaligheid en het eeuwige leven. Hoe rampzalig een mens ook is, voor de Heere Jezus bestaan er geen hopeloze gevallen. Want hij is de gezalfde. Hij beschikt over alle wijsheid, alle kracht, alle bekwaamheid om zijn zaligend werk te verrichten. Hij kan zalig maken. En weer kijk ik even naar dat drievoudige ambt, gemeente. En dan mag ik zeggen, hij verkondigt als profeet het evangelie van het koninkrijk. En hij spreekt daarin woorden van geest en van leven. En de geest maakt die woorden levend en krachtig. En die geest maakt mensen gewillig om naar die woorden te luisteren. Die geest overreedt en overtuigt en komt en brengt mensen tot die belijdenis. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Hij komt als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En het is de geest die achter hem aan doet gaan. En die doet belijden zoals dat gebeurde bij die kamerling uit het Morenland. Ik geloof dat Jezus is de Christus. Hij komt als de koning die zich een volk vergadert. En het is de Heilige Geest die een Samaritaanse vrouw brengt tot de belijdenis. Daar is een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? En die moordenaar aan het kruis, die ook gescholden heeft op de Heere Jezus en die ook met hem gespot heeft, maar die stil geworden is. En die gebracht wordt door wat hij ziet van die Christus aan het kruis. Dat er in hem zaligheid is voor een arm en ellendige zondaar. En hij roept het uit op een gegeven ogenblik. Ontferm u mijner. Denk aan mij toch in gena. Om uw goedheid eer te geven. Kijk, gemeente, dat is het werk van de Heilige Geest. Die Christus bekwaamt, sterkt En die het werk van de Heere Jezus effect geeft. En u snapt wel, gemeente, dat ik nou voor de tweede keer bij u terugkom. En dat ik nu speciaal kom tot diegenen die zeggen, zou dat nou ook voor mij kunnen? Hoort u nou wel wat onze belijdenis naar luid van de schriften zegt? Hij is gezalfd. De geest bekwaamt hem. Hij doet het. U die niet durft, omdat uw zonden u in de weg staan. Het is de geest die verloren zondaren naar huis trekt. U die denkt dat u niet mag vanwege de onwaardigheid in uw leven. Het is de geest die u vrijmoedigheid geeft, zoals u die gaf aan die moordenaar aan het kruis. U die niet wilt vanwege die vijandschap die altijd weer opborrelt in uw hart. Het is de Heilige Geest die mensen zoals die Samaritaanse vrouw ingewonnen heeft. En die het zo ver heeft gebracht dat ze leerde luisteren naar hem. En dat ze kwam tot die machtige belijdenis. U die hier in de kerk zit als een gebondene. Verslaafd aan wat voor zonde dan ook. Het is de Heilige Geest die iemand als Maria Magdalena, en dat was een gebondene. Ze was bezeten door 7 geesten, een volheid van boze geesten, had van haar bezit genomen. Maar de Heilige Geest brak die macht van de geesten en bracht haar aan Jezus' voeten. En als hier vanmiddag iemand in de kerk zit die zegt, ik weet de weg naar hem niet, want ik ben blind. Het is de Heilige Geest die beschikt over ogenzalf, waardoor u ziende mag worden. Met de geest gezalfd, gemeente, dat is het wat het werk van de Heere Jezus krachtig maakt. Wat het vrucht doet dragen. Dat leert de belijdenis van zijn naam. Dat opent harten voor deze koning. En doet mensen belijden. Nou hoor ik het, dat genade op zijn lippen is uitgestort. Die geest bekwaamt Christus. Hij neemt het uit hem. En hij verkondigt het ons. En de vrucht daarvan is dat een mensenkind gaat belijden. Jezus is Heere. Want we hebben zijn heerlijkheid gezien en we verlangen om onder zijn heerschappij te leven. En hoe meer de geest hem ons verkondigt, gemeente, hoe kleiner wij worden, dat moet u maar rekenen. Want die geest die leert ons niet om groot van onszelf te denken. Die geest die laat alleen maar hoe langer hoe meer zien hoe groot die Heer Jezus is. Zo groot, dat ik in hem alles vind, wat ik nodig heb om zalig te worden. Die geest die geeft me grote gedachten van de Heere Jezus Christus. Die geest die maakt me gunnend ook tegenover een ander. Dat ik tegen een ander die maar op een afstand blijft staan. Zegt, ga toch tot hem. Hij is een God van volkomen zaligheid. Hij beschikt over alles wat u nodig hebt om zalig te worden. Hij heeft goddelijke mogelijkheden. Die opwegen tegen alle onmogelijkheden van onze kant. Het is de Heilige Geest die erop uit is, gemeente, om al die bezwaren die u hebt om bij de Heere Jezus vandaan te blijven, om die weg te nemen, om die uit de weg te ruimen. Hij is met de Geest gezalfd. Zeg nou zelf, zou zo'n Heere Jezus Christus nou u ook niet kunnen zalig maken? Ook u. Ook jou. Tot hiertoe is het een heerlijke belijdenis, gemeente. Jezus is de Christus. Hij komt voort uit de Vader. En hij gaat voor door de kracht van de Heilige Geest. De Vader staat achter hem. De Heilige Geest die werkt in hem. De drie-enige God die wijst hem aan en die prijst hem aan. En de Vader die lokt. Hij mag zalig maken. Daartoe heb ik hem in de kribbe gelegd. En de Heilige Geest nodigt. Hij kan zalig maken. Hoe doet hij dat dan? Ja, ook daarop vinden we het antwoord in die naam Christus. Hij doet dat als Gods gezalfde ambtsdrager, profetisch, priesterlijk en koninklijk. Ik moet u eerlijk zeggen dat er in al die drie ambten zoveel zit dat je over elk apart kunt preken, maar dat kan ik natuurlijk hier vanavond niet gaan doen. Ik moet het vanavond maar heel kort samenvatten, gemeente. Maar eerst dan nog eventjes apart over die hoogste profeet en leraar. Als u daar een voorbeeld van wilt hebben uit de schriften, dan moet u denken aan het optreden van de Heer Jezus in de huiskamer van Maria en Martha van Bethanië. En dan moet u vooral eens even kijken naar Maria. Mijn moeder zong vroeger al van haar als aan haar recht stond. Zij verkoos het goede deel, wat ontving ze goddelijk veel. Maria, ze zat aan de voeten van de meester. Daar luisterde ze. En Jezus zei tegen haar zuster, die vond dat er gewerkt moest worden. Kind, zij heeft het ene nodige gekozen. Dat is het goede, daar gaat het om te beginnen om. En anders, dan moet u er eens op letten hoe hij optreedt. Bij de bron van Sychar, waar die vrouw komt. Hij maakt haar nieuwsgierig. Hij maakt haar dorstig. Hij doet haar ontdekken wie ze zelf is en wie hij is. Prachtig onderwijs zit daar voor ambtsdragers die op pad gaan in de gemeente. Hoe je mensen moet uitlokken uit hun tent om ze te lokken tot de Heer Jezus Christus. En het is de geest die de aarde toebereidt waarin het zaad van het evangelie mag vallen. En zo werkt u ook vandaag, gemeente. Daar moet ik natuurlijk ook een enkel ding nog over zeggen. Hij werkt vandaag zo door de prediking van het evangelie. Door een dienaar van het evangelie die tot ons komt, omdat hij gezonden is met last en macht om dat evangelie te verkondigen. Want hij onderwijst door de mond van zijn knechten, gemeente. En zo maakt hij ons bekend met onze zonde en met zijn genade. En zo maakt hij ons bekend met het verderf waarna we onderweg zijn. En met het behoud dat de Heer Jezus Christus in die situatie ons wil schenken. Hij onderwijst in die drie stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid. Hij leert ons godskennis en zelfkennis. Hij leert de volle raad Gods tot verlossing van zondaren. En de geest maakt dat het blijft haken. En dat het gaat werken. En het gevolg is dat het zaad gaat ontkiemen. En dat het vrucht gaat dragen. Zit u aan zijn voeten, gemeente? Kent u dat beste plekje dat op heel de aarde te vinden is? Waar hij de woorden van het leven leert. En onderwijst aangaande de weg die wij zalig moeten worden. Zit u daar wel eens? Wanneer zat u er voor het laatst? Zit u misschien daar op dit moment? Aan de voeten niet van de een of andere dominee. Maar aan de voeten van hem van wie die dominee de mond mag zijn. De voeten van de Heer Jezus Christus. Hij is de enige hoge priester. Hij toont het geheim van zijn borgtocht, van zijn zaligend werk. Hoe hij lust had om de wil van de Heer te doen. Om in de plaats van zondaar een priester te zijn, lam dat volkomen verzoening teweeg brengt. Hoe hij het zo ver heeft willen brengen dat ons avondmaalsformulier die mooiste van alle woorden kan spreken. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Die priester die we in de schriften zien gaan van de kribbe naar het kruis, plaatsvervangend voor zondaren. En opnieuw hoor ik die stem van de Vader die zegt, ik heb hem overgeleverd in de handen van zondaren. En ik deed dat ten behoeve van u. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En de geest laat het zien, gemeente, dat er kracht is in het bloed van het lam, tot verzoening en tot reiniging. Dat er vertroosting gevonden wordt in zijn wonden. Dat er leven gevonden wordt in zijn dood. En die geest die overtuigt er ons van, gemeente, zulk een hoge priester betaamt ons. En hij verzekert, daar in de hemel, daar zit hij als de voorspraak aan de rechterhand van de Vader. En hij leeft om voor zondaren te bidden. De enige hoge priester. Die worstelde aan het kruis toen God hem verliet. Die gebeden heeft voor zondaren. Vader, vergeef het hun. Die als triomfator het heeft uitgeroepen. Het is volbracht. Hij is de Christus, gemeente. Waar ik die naam leer spellen, daar durf ik bidden, Heere, vergeef mij al mijn zonden. Daar durf ik mijn ogen opslaan, dat uw bloed mijn hoop dan wekken en mijn schuld voor God bedekken. Daar mag ik belijden, die voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En zo aan alle gerechtigheid van God voldaan. Heb u de Heer Jezus in zijn priesterlijke bediening nodig gekregen, gemeente? Om tussen te treden bij de Vader? Omdat u bloed nodig had om te strijken aan de deurposten, zodat de engel van het verderf aan u voorbij zou gaan? Om borg te zijn? Om advocaat te zijn, voorbidder, die leeft om te bidden. Zoekt u de zegen van de Heer Jezus Christus onder zijn doorboorde handen? En dan de derde, de eeuwige koning. Ja, dat ook. Hij is een koning die zich een volk vergadert. En die dat doet zoals een herder zijn schapen bijeenbrengt. Hij roept ze bij naam. En hij brengt andere schapen die van deze stal niet zijn, om ze te voegen bij zijn kudde, zodat het mag worden die ene kudde onder de ene herder. En hij doet dat door zijn woord en geest, en zo krijgt dat woord van de profeet kracht. Als we de heerlijkheid van de priester gaan zien, als we zijn stem horen en volgen, de stem van hem, die eeuwig leven geeft, hij vergadert. Daar heb je dan tegelijkertijd ook tenslotte nog even de plaats van de kerkgemeente. Dat is het kerkvergaderende werk van de drie-enige God. Die kerk die mag mee vergaderen met de Heere Jezus Christus. Die profeet, priester en koning die zijn ambtelijke dienst verricht in het midden van de gemeente. Wat denkt u, gebeurt dat hier? Hier wordt niet vergaderd tegen de Heere Jezus in. Hier wordt niet vergaderd buiten de Heere Jezus om. Wat denkt u, gebeurt dat hier, dat de koning hier onderdanen roept om onder zijn vleugelen te schuilen? Het zijn ook belangrijke vragen, gemeente, want als dat niet gebeurt, dan moet u maken dat u hier wegkomt. Dan hebben u hier niks te zoeken. En als dat wel gebeurt, dan moet u weten wat u doet als u zich hier gaat onttrekken, gemeente. Heeft die koning het voor het zeggen? Hoort u hier de stem van de herder? En blijkt daaruit dat u een schaap van hem geworden bent. Mijn schapen horen mijn stem. Ze kennen mij. O Of moet u nou aan het einde van deze preek nog zeggen, gemeente, dat u geen schaap bent? Dat is erg. Dat is erg als je dat moet zeggen. Ik ben geen schaap van die goede herder. Terwijl je misschien als kind al hebt leren bidden van je lieve moeder. Laat mij van uw grote kudde ook een heel klein schaapje zijn. En je zit hier in de kerk als iemand die al zoveel jaren achter de rug heeft van kerkgang. En je moet nog zeggen dat je geen schaap van die herder bent. Dat is erg, gemeente. Alleen dan heb ik zelfs voor u vanavond nog een woord van troost. Want weet u wat ik nou vanavond ook nog mag zeggen? Dat hier een herder is die van bokken schapen maakt. Dat is nou zijn volmacht. Dat is nou zijn bekwaamheid door de Heilige Geest. Bokken die schapen worden en die vergaderd worden tot zijn kudde. En hij regeert ze door zijn woord en geest. En bij hem zijn ze veilig. Ze zijn door de Vader aan hem gegeven. Ze zijn door de Geest naar hem geleid. Hij heeft ze gekocht met zijn bloed. En hij heeft ze tot zijn eigendom gemaakt. En niemand zal de schapen van zijn kudde uit zijn handen kunnen rukken. Ja, laat ik dat tenslotte mogen zeggen. Laat ik dat ook heel nadrukkelijk mogen zeggen tegen de kinderen hier in de kerk, jongens en meisjes. Jullie leven in een hele onveilige wereld, dat merk je op allerlei manieren. Maar bij deze herder ben je veilig. Bij deze koning die zijn leven stelde voor zijn schapen. Die het verzekert uit degene die de Vader mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. Gemeente, dan kunnen de vijanden aanstormen. En dan kan de storm en de hel woeden. En dan kan de dood wenken en dan kan het graf dreigen. Dan kan de nacht over onze samenleving vallen. Maar het volk van deze koning, die tegelijkertijd profeet en priester is, is veilig. Dat volk mag weten dat er geen haar van hun hoofd vallen zal. Zonder de wil van de Vader van deze Heer Jezus. Dan mag je de kerk uitgaan en dan mag je de wereld ingaan. Met in je hart een lied ontstaat een sterke held terzij. Die God ons heeft verkoren. Vraagt ge zijn naam? Zo weet dat hij Christus heet. Gemeente, dat is de rijkdom van dat volk. Het heeft een koning. En als u vraagt hoe ze eraan komen, en alsjeblieft, als je deze koning nog niet kent, vraag dat dan buiten de kerk eens aan iemand die hem wel mag kennen. En ik garandeer u dat ze een antwoord hebben. En dan gaan ze niet naar zichzelf wijzen. En dan gaan ze niet zeggen, je moet net zo doen als ik. Maar weet je waar ze dan naar wijzen? Geleid door de Heilige Geest wijzen ze naar de Vader. En je hoort het die Vader zeggen. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En hem met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. Amen.